A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
'Achter de deur waar ik naast zit, heeft mijn collega Thijs zijn voortgangsgesprek. Hierna ben ik aan de beurt. We voelen beide dat er iets aan de hand is. Daarom had ik een paar weken eerder bij Ruud geïnformeerd of hij met mij door wilde. Dat wilde hij. De deur gaat open en Thijs komt eruit. Zijn blik zegt het al. Het is klaar. Ik loop de kamer in waar Thijs uitkwam en zie naast de eindredacteur iemand van personeel en organisatie zitten.
Je hoort hier Silke Seibe. Het is oktober 2020. Ze werkt op dat moment 4 jaar als sidekick van Ruud de Wild mee aan een van de best beluisterde radioprogramma's van Nederland. 5 dagen in de week werken ze samen in de studio van Radio 2. Daar komt, zonder enige verklaring van Ruud zelf, een einde aan in dat kamertje. Silke moet per direct stoppen.
Ik mag geen afscheid nemen van de luisteraars en zit betaald thuis met zoveel vragen en zoveel boosheid. Een paar maanden later word ik gebeld door Radio 2 of ik een show met Paul Rabbering wil maken. Paul en ik konden het altijd goed met elkaar vinden, dus ik zeg enthousiast ja. Maar na 9 maanden de leukste radio van mijn leven te hebben gemaakt, komt er abrupt weer een einde aan de show. En weer word ik met een pennenstreep aan de kant gezet.
Dit is Discomfort Zone, een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis over ongemakkelijke ervaringen en hoe die helpen anders naar het leven te kijken. Ik ben Reetje van der Pol. En vandaag spreek ik met radiomaker en co-host van de Ayurveda-podcast, Silke Seibe. Welkom Silke bij Discomfort Zone.
Dankjewel.
Ja, dat kan je ook van je bucketlist schrappen. 2 keer in een jaar aan de kant gezet door dezelfde werkgever.
Nou, het is dezelfde zender, dus Radio 2. Maar de ene keer bij Ruud was het voor de omroep Caro en Cervé. En daarna voor de omroep Avrotros.
Oké, nou. Toch miniem verschil.
Ja, precies. Maar het doet even pijn.
Het doet even pijn. Ja, zullen we even beginnen met Ruud?
Ja.
Je was sinds 2017 de sidekick van Ruud de Wild bij Radio 2, De Wild in de Middag. Hoe kwam je daar terecht?
Nou, ik ben ooit begonnen met redactiewerk voor de radio bij Giel Beelen. Voor de ochtendshow nog, voor 3FM. En ja, toen was mijn radiohart al redelijk groot. En vond ik het super tof om dat te maken. Daar ben ik toen na een paar jaar mee gestopt. Omdat ja, ochtendredactie toch best wel heftig is. En de radio bleef wel altijd een van mijn grootste interesses. En toen had ik op een gegeven moment bedacht dat ik zelf ook wel graag zou willen proberen hoe het is om eigen radio te maken. Dus toen ben ik bij Kix Radio aan de slag gegaan. Dat is een online station. En ja, daar kon ik toch een beetje gaan oefenen, wat uitproberen. En dat was erg leuk om te doen. En toen de tijd was ik ook bezig met een yogaopleiding. Die ging ik volgen in India. En terwijl ik daar in India zat, had ik een gemiste oproep. En ik had eigenlijk nog geen werk op dat moment. Dus ik had een gemiste oproep. En dat was toen de zendermanager van Radio 2. En die zei van, hey, zou jij misschien een kopje koffie willen gaan drinken met Ruud? Want ik was dus al een beetje bezig met zelf radio maken. En ik had al een keertje in de nacht, had ik al een keertje wat ingevallen. Dus ik zat een heel klein beetje al zo met een paar teentjes zo tussen de deur daar bij Radio 2. Maar toen vroeg hij, ja, wil je koffie drinken met Ruud? En toen was toch helemaal niet bekend dat hij naar Radio 2 zou komen. Dus ik dacht, ja, oké, lijkt me wel leuk.
Ook wel apart. Jij zit in een downward facing dog. En in India denk je zo van, hey, yo, ga jij even op je koffie met Ruud drinken.
Het was inderdaad wel echt als je dan, je stapt even helemaal uit de wereld van het freelancen en het redactiewerk, productiewerk, noem maar op. En dan zit je daar inderdaad in een heel andere setting. Ja, toen werd ik in één keer gebeld. Maar ik had dus ook nog verder geen plannen. Het was ook dat ik die opleiding ging doen, die yogaopleiding, omdat ik me daar een beetje in wilde verdiepen. En verder eigenlijk zonder plan. Dus toen kwam dat op mijn pad in één keer, dat belletje van Radio 2. En ben ik dus koffie gaan drinken met Ruud.
Ben je dus gestopt met die yogaopleiding?
Nee, die heb ik wel. Dat was een maand daar. Dus ik heb een maand daar gezeten. Toen ik terugkwam, toen ben ik koffie gaan drinken. En toen werd eigenlijk al heel snel duidelijk van, hij zoekt een sidekick. En wil jij dan een proefprogramma met hem op gaan nemen? Dus dat heb ik gedaan. En nou ja, dat was... Eigenlijk was het heel leuk, want ik kende hem helemaal niet. Ik denk dat ik een van de weinige Nederlanders was die nog nooit naar Ruud de Wild had geluisterd.
Dat denk ik ook.
Ja, maar ik denk dat dat juist daardoor, dat het ook misschien wel werkte. Omdat ik gewoon zoiets had van, ja, ik weet wel dat hij Ruud de Wild is, maar hoe hij radio maakt of wat hij precies doet, ik heb eigenlijk geen idee. Dus ik ga er maar gewoon in en we zien wel. En ik denk dat dat geholpen heeft, want we hadden toen best wel een leuke proefuitzending. Ja, toen werd ik gebeld met de vraag van, wil jij naast Ruud komen zitten?
Ja, en hoe was jullie, een beetje jullie werkdynamiek, jullie relatie? Kon je het goed vinden ook, persoonlijk?
Nou, ik denk dat wij, die chemie van ons, die was echt in de studio. Ik denk dat we daarin gewoon allebei heel erg toch een beetje dat improviseren gewoon doen. En dat ik dus ook echt dacht, maakt me niet uit wat er komt, kom maar door, weet je wel. Ik ga er iets mee doen of zo. En ik denk.
Ja, want hij is best wel onvoorspelbaar. Dus
precies.
En je moet dus wel gewoon mee kunnen gaan met die flow.
Ja, precies. En ik denk dat daar mijn jaartje toneelschool dan wel weer van pas kwam. Dat heb ik ook nog in een grijs verleden gedaan.
En dat je een soort spaghetti sliert naar moest doen. En...
Ja, precies. Maar dat ik dus wel gewoon qua improviseren zoiets had van, ja, weet je wel, kom maar door. We zien wel waar het schip strandt. En dat vond ik juist ook het leuke. Dus ik denk dat wij in die studio totaal die klik hadden.
Ja.
En buiten de studio hebben we elkaar helemaal niet veel gezien. En we zijn nooit vrienden of zo geworden. Het was gewoon ook echt wel in die zin, ja, zakelijk.
Je bent gewoon collega's.
Je bent gewoon collega's. En die klik was echt in de studio. En die was er denk ik ook echt wel.
Ja. Het was ook een van de best beluisterde programma's. Ja. Een heel succesvol radioprogramma. Want ja. Ruud, dat programma heeft Radio 2 toen ook wel een beetje uit slop gehaald, toch?
Ja, dus denk maar net hoe je het ziet. Maar ik denk wel dat het toen wel een soort nieuwe flow in gang is gezet of zo met de komst van hem.
Ja.
Ruud is wel iemand die dat ook kan, denk ik. Die kan ook wel heel hard dingen roepen en zorgen dat iets weer even flink door elkaar wordt geschopt. Dus het was wel duidelijk dat we er waren, inderdaad.
Ja, dan werk je 4 jaar met elkaar en dan komt dat voortgangsgesprek. Dat is eind oktober 2020. En je zegt, ja, Thijs, en jij voelde al dat er iets stond te gebeuren. Hoe voelde je dat?
Nou, kijk, op een gegeven moment denk ik wel dat je merkt dat je valt soms wat in herhaling. Het wordt ook toch net als in een relatie, voel je af en toe een beetje de sleur.
Ja.
Want je doet, het is weer Nationale Boomplandag en het is weer, weet je, dat is dat op een gegeven moment komt dat ieder jaar weer voorbij. En dan merk je dat je soms echt in een herhaling valt. En ik merkte dat ook wel in ons team. Dat ik voelde van, oké, we doen ons ding en ergens gaat het goed. Maar we doen ook allemaal een beetje op de automatische piloot. En het was niet altijd meer even spannend en even prikkelend. Dus ik voelde wel al een beetje van, ja, hoe lang gaat dit nog door?
Mm-hmm.
Maar ik had ook zoiets van, ja, weet je, Ruud die had ook al ideeën van, hij wilde het programma vernieuwen. Moest de wereld draait door van de radio worden en... Dus ik dacht wel van, nou oké, weet je, ik word ook alweer enthousiast van als we dingen weer anders willen gaan doen. Dus ik had wel aan hem gevraagd van, hey, oké, weet je wel, leuk, we gaan dingen veranderen. Zie je mij daar nog bij?
Ja.
Ik check het wel even, omdat ik ook wel voelde van, ja, misschien moet er iets gebeuren. Nou ja, en dat was wel, daar wilden wij hij me nog bij hebben.
Ja, maar dan heb je dat voortgangsgesprek en dan blijkt iets compleet anders.
Ja.
Want hoe ging dat?
Nou, we hadden Thijs, de andere sidekick op dat moment, en ik hadden tegelijkertijd ons voortgangsgesprek. En ik zou een vast contract moeten krijgen. Dus ik wist ook wel ergens van, nou ja, dat is niet het makkelijkste om te krijgen binnen de mediawereld.
True.
Maar ja, als je al een tijdje toch ergens werkt en ja, toch volgens mij ook... Ja, verdienstelijk, als in ik had nog nooit verder echt een klacht gehad of dat ik mijn werk niet goed deed. Dus ja, ik dacht ergens van, nou, het wordt misschien wel spannend, maar waarom zouden ze me er zomaar uit willen gooien? Maar ik denk toch dat ik voelde dat er iets aan de hand was. Soms dan heb je gewoon dat onderbuikgevoel. Ja. En Ruud zelf was er niet bij. Het was met iemand van, het was de eindredacteur en iemand van P&O. En Thijs, die ging eerst. En die kwam toen terug van het kamertje. En toen, nou ja, toen zag ik al van, oké, dit is niet oké.
Dit is niet oké.
Nee, en toen zei Thijs ook van, mijn contract wordt niet verlengd. Ja, en toen wist ik van, oké, alles wordt helemaal op de schop gegooid. En ik vlieg er ook uit. Dat wist ik toen. Dat voelde ik toen al. Want ik dacht al, waarom zit er iemand van P&O bij? Ik had de voorgaande voortgangsgesprekken altijd met mijn eindredacteur. Dus ja, dan ga je al met zo'n knoop in je maag naar binnen. En dan weet je gewoon wat voor vonnis je staat te wachten. En toen dacht ik, ja, dat was zo'n raar gesprek. En ook een eindredacteur die dat dan een soort van zakelijk probeert te vertellen, maar tegelijkertijd zie je ook aan zijn gezicht dat hij het heel lastig vindt om te doen. En toen dacht ik ook, oké, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En toen kreeg ik te horen inderdaad dat mijn contract niet werd verlengd.
En heb je toen nog wat van Ruud gehoord?
Nee, dat was pas later. Kreeg ik een appje dat als ik wilde dat ik kon bellen.
Als je wilde, kon je bellen?
Ja, om daar
bij de gratie.
Om daarover te praten. Ja, dat wilde ik op dat moment niet.
Nee.
Omdat ik dacht, ja, ik had toch wel fijn gevonden om nog even iets te horen.
Ja, en ja, je zei ook, je mocht helemaal geen afscheid nemen van de luisteraar. Dat is toch,
ja.
Tenminste, je bent 4 jaar lang,
ja.
Hoor je jouw stem? Ik heb ook nog een beetje navraag gedaan bij radiocollega's. Je was heel geliefd bij de luisteraar en dan ben je in één keer weg.
Ja.
Ik bedoel, dat roept toch ook vragen op?
Ja, er waren ook heel veel vragen. Dat klopt. En ja, Thijs en ik werden toen op dat moment, toen we dus dat te horen hadden gekregen, toen kregen we ook meteen de boodschap van, nou, ga maar naar huis. Want we snappen ook al dat dit natuurlijk best wel een beetje vervelend is. Dus blijf de rest van de week maar even thuis om dit nieuws te verwerken. Want het was geloof ik op een woensdag. Dus nou, donderdag en vrijdag, toen zaten we thuis. En toen was het nieuws op vrijdag bij RTL Boulevard. Ons, we hadden, dus dat vond ik wel heel grappig trouwens, want er was een persfoto gemaakt van Ruud en van Thijs en van mij. En die werd er voor het eerst gebruikt bij RTL Boulevard. Om te melden dat we weg waren. Dus toen moest ik er stiekem heel erg om lachen. Dat ik dacht, nou, dus die persfoto toch nog ergens goed voor geweest.
Je hebt het trouwens nog gezien. Die werd ook bij het AD gebruikt, inderdaad.
Ja, ja.
Sidekick voor Ruud de Wild. Moeten per direct stoppen.
Ja, dus dat was dan nog een geluk bij een ongeluk. Maar dat was dus ineens nieuws. Nou ja, dat was ook zo raar. Dat je dan op de bank zit. En dat je dus dan je eigen ontslag voorbij ziet komen op RTL Boulevard. En ik kreeg toen zoveel mensen appjes. En wat daarna dus gebeurde was dat mensen vonden daar ook dingen van. En toen kreeg ik de boodschap te horen dat het te ingewikkeld werd om nog een uitzending te maken. Omdat het dus al wereldkundig was. En nou ja, dat we thuis bleven en moesten blijven.
Te ingewikkeld, dus eigenlijk een soort verkapt.
Ja.
We willen geen gedoe.
Ja, ja.
Ja.
Dus dat vond ik toen echt heel erg jammer. Dat ik dacht van, hè, maar omdat iemand dit aan... Want het was natuurlijk nog niet door onszelf verteld. Dus er is iemand geweest die dat aan Boulevard heeft verteld. En daardoor waren er te veel vragen. En was het dus blijkbaar te lastig om nog een laatste uitzending te maken. En dat vond ik zo moeilijk. Want ik heb dus inderdaad gewoon Ik was in één keer weg. Weet je, je hebt gewoon 4 jaar lang, 5 dagen in de week een luisteraar dingen verteld, persoonlijke dingen verteld. En die leefde met je mee. En ik kreeg al de vraag, is je camper al verkocht? En allemaal dat soort dingen.
Ja, je kreeg nog een, Jaapie werd nog geboren.
Ja, mijn zoontje werd geboren. En zoveel lieve reacties en berichtjes gehad. En luisteraars zijn echt heel betrokken bij het programma. En dan is het, ik bedoel, natuurlijk, het is echt niet het einde van de wereld als een sidekick stopt. Dat snap ik allemaal ook wel. Maar mensen hadden dus geen idee waarom we stopten. En er waren toen zoveel vragen dat ik heb daar nooit antwoord op kunnen geven. Ik heb nooit de kans gehad om te zeggen van, hey jongens, we gaan allemaal onze eigen weg. En we gaan nog 1 keer alleen maar Whitney Houston draaien of zo, weet ik veel.
I will always love you, maar dan... Nee.
Ja, precies, maar er is gewoon... Ja, dat vond ik zo jammer, weet je. Wij, ja, je wilt toch heel graag iedereen bedanken. En ook gewoon ja, even op een leuke manier ergens weggaan om het mooi af te ronden of zo. Kijk, dat iets stopt, dat is echt oké. Weet je? En misschien was ook echt wel de rek eruit. Dat is helemaal prima. Maar dat je dan vervolgens gewoon niet...
Het is de manier waarop.
Dat is het vooral. Ja, dat voelde heel erg gemeen. En ik was daar heel verdrietig om.
Ja, dus misschien bijna een vergelijking met een relatie. Soms als ik ken een vriendin van mij, die heeft ook een keer zijn relatie verbroken. En zij heeft nooit van haar ex te horen gekregen waarom hij het uitmaakte. En dat heeft haar jaren dwars gezeten. Want het is als je gewoon, je kan ook iets, dat klinkt misschien gek, maar iets liefdevol en respectvol uitmaken.
Ja.
Je kan ook gewoon zeggen, ja, dit zijn de redenen en we vinden dat en het is op en we gaan de nieuwe weg. En bedankt voor de mooie tijd samen.
Ja. Nee, ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt. Ik had inderdaad ook ooit een vriendje en die kwam op een gegeven moment naar mij toe. En die zei van, ik werd wakker en ik zag het niet meer zitten. En toen zei hij op een gegeven moment ook, als je nog vragen hebt, dan bel je maar. En toen moest ik dus serieus, nou ja, dat was dus wel een beetje een vergelijkbare situatie. Want ik had ook nog eigenlijk zoveel vragen. En toen dacht ik, dan bel je maar, weet je wel. En dat was hier ook een
jij
beetje...
Jij moet mij ja, dit moet nu mij, uitleggen.
Precies, ja, ik miste gewoon... Ja, je wil gewoon even het waarom en het... Dat verzacht de pijn wel.
Ja, en dan zit je thuis met al die vragen. Hoe ga je dan om met die boosheid? Want je zit betaald thuis, toch?
Ja, ik had nog 3 maanden of zo een contract tot het einde van het jaar. Dus ik zat inderdaad gewoon betaald thuis. En dan kun je denken, ah, lekker toch, weet je wel. En maar ik dacht alleen maar van, wat ik je zei, ik wilde zo graag zo'n laatste uitzending maken. En ik kreeg nog zoveel, ondertussen ook zoveel berichten via Instagram en zo van mensen die zeiden, hé, waar ben je nou? En toen dacht ik ook, weet je wel, ik heb mensen echt wel een antwoord gestuurd. Maar toen dacht ik ook, wat is toch, ik van de zotte dat ik nu luisteraars via Instagram aan het beantwoorden ben. Waarom ik niet meer te horen ben. En ik vond toen zo gemeen. En dat ik echt dacht, waarom is hier nou niemand die mij hierin steunt. Of die hierin een soort grens trekt van, hé, maar zo gaan we eigenlijk niet met elkaar om.
Precies.
Dus ik miste ook zo, ja, ik heb me door niemand gesteund gevoeld. Ja, natuurlijk wel door vrienden en familie, maar niet door iemand.
Niet door het zendermanagement.
Nee.
En dan word je een paar maanden later toch weer opgebeld.
Ja, ik zat dus thuis en toen kreeg ik een belletje van de AfroTros. Van, heb jij toevallig, nou, dat ik tijd had, dat wisten ze wel.
Sorry.
Je nam net een slokje water.
Ik zal geen thee door mijn neus.
Mijn grap de volgende keer iets beter timen.
Ja, dank je.
Maar dus ik werd gebeld of ik zin had om samen met Paul Rabbering in de avond zijn programma te doen. Die zat al een tijdje in de avond van Radio 2. En die wilde eigenlijk iets veranderen, iets nieuws gaan uitproberen. En ik had wel vaker samen met Paul gewerkt als hij inviel voor Ruud. En dat was altijd heel erg leuk. We hadden een hele goede klik. Dus toen dacht ik al meteen, nou ja, weet je, dan heeft er wel zo moeten zijn. Prima, weet je, dat ga ik proberen. Dat vind ik superleuk. Het zijn natuurlijk andere tijden dan 4, 6 in de middag. Maar ik vind radio maken gewoon heel leuk. Dus ik ging toen met Paul beginnen daaraan. En ja, dat was eigenlijk vanaf moment 1 was dat meteen echt superleuk.
Ja, nou, de lol spatte er echt vanaf.
Ja,
maar dat in alles, in de gesprekken, maar ook op jullie Instagram. Ik heb ook zo hard gelachen om... Op een gegeven moment hadden jullie, geloof ik, een hele videoclip opgenomen rondom One Day...
One Day Fly,
Dat was zo goed
allemaal
gedaan.
Eendags vliegen.
Uit de kunst. Hoeveel tijd hadden jullie daar wel niet ingestoken?
Ja, de grap is dus dat we dat allemaal in één dag erop hebben gezet.
Ja, maar dat geeft al wel aan. Zo van... er was iets tussen jullie.
Ja. Ja, we hadden echt gewoon een hele leuke klik. En ik denk, Paul had super veel zin om nieuwe dingen te doen. En ik had ook weer zin om nieuwe dingen te doen. En alles kon en mocht. En we kregen alle vrijheid. En ja, we vonden het hilarisch inderdaad om op Instagram dan liedjes na te doen. Dat mensen moesten raden. Nou, dat werd dus ook heel veel gedaan. Dat was ook echt heel erg grappig. Dat we merkten van, hey, we hebben echt iets leuks te pakken nu of zo. Dus dat voelde wel heel erg van, ik voelde ook aan Paul. En dat heeft hij ook wel gezegd. Van, hij zegt, ik maak weer de leukste radio sinds tijden. Weet je, hij was daar ook helemaal blij mee. We hadden gewoon een super goede chemie.
Ja.
Dus dat, daar waren we heel erg leuk en vrolijk mee aan de slag. Totdat dus de hele programmering van Radio 2 weer op de schop ging. En de uren die wij hadden aan, ja hoor, dan is de cirkel wel weer rond. Giel Beelen werden toebedeeld, waar ik dus ooit begonnen ben met radio maken.
Dat is de circle of life, Giel, hè?
Oh, dus kijk. Inderdaad, ja. Kijk, en het is natuurlijk dat ik vind Giel echt een fantastische man. Dus ik gun die echt alles. Dus ja, dat hij bij Radio 2 kwam, vond ik alleen maar heel erg leuk. Alleen het was natuurlijk wel, ja, een beetje jammer voor ons dat wij dus toen moesten verhuizen. En er was
waar moesten jullie naartoe verhuizen? Of naar, en gewoon een heel ander tijdstip.
Ja, naar het weekend overdag.
Dus en dat wordt dan zo van, nou, Sielke, Paul,
ja, dus een
Giel komt, dus bye, jullie gaan het weekend doen.
Ja, het is inderdaad, dan mogen mensen best weten hoe zoiets gaat. Er vindt geen overleg plaats. Ik kreeg letterlijk een belletje van, het programma gaat naar het weekend. En we moeten nog even kijken of jij ook mee kunt. Ik zei, hè? Oké. En het is gewoon dat je dan, ik bedoel, je moet sowieso even je leven omgooien. Want je werkt door de week en dan moet je in één keer het weekend werken. Dus ja, je moet ook even kijken of je dan het belangrijk vindt dat je je partner nog ziet of zo. Maar toen was dus blijkbaar ook inderdaad de vraag van, kun jij wel mee? Want het is een music-driven tijdslot. En dat wil zeggen dat in het weekend op dat tijdslot toch heel veel muziek moet worden gedraaid. In de avond heb je natuurlijk veel meer ruimte om iets meer te praten. En ja, toen zijn wij echt hoog en laag gaan springen, Paul en ik. Omdat wij zoiets hadden, ja, maar wij vinden het zo leuk om samen dit voor te zetten. Dat we dit niet zomaar laten afpakken. Dus ik voelde me daarin wel heel erg door Paul gesteund. En die heeft ook erg zijn best gedaan. Die is echt ook wel heel boos geweest. Omdat hij wel heel graag met z'n tweeën door wilde. Maar ja, dat heeft gewoon niet zo mogen zijn. En
maar eerst zijn jullie nog wel even met z'n tweeën doorgaan, toch? Ja, dus eerst zeggen ze ja.
Ja, eerst zeggen ze ja. En uiteindelijk in oktober, dus echt precies een jaar later, toen echt de definitieve programmering inging, toen is er dus toch besloten dat het alleen met Paul was. En ik heb gewoon ook daarin nooit een echte, voor mijn gevoel, echt een reden gehad waarom het, ja, behalve dus dat het music driven is en dat er gewoon meer platen moesten worden gedraaid.
En dan zit je dus weer,
ja, toen zat ik
thuis,
weer thuis.
In oktober, november.
Ja, ja. Zelfs één maandje langer nog dan bij Ruud.
Oh, nou, dat is ik lekker meegepakt.
Ik ging er inderdaad wel een beetje op vooruit.
Nou, dat is wel fijn dat je er nu om kan lachen.
Ja, ja.
Maar het is natuurlijk, ja, het wil er niet in wrijven, maar het is gewoon heel pijnlijk.
Ja, ja, het is echt heel pijnlijk. En ik merkte ook toen, die tweede keer, toen ging ik ook echt aan mezelf twijfelen.
Ja.
De eerste keer wist ik wel van, het is gewoon, ja, Ruud wil een andere weg inslaan. En we hebben zeker 4 supermooie radiojaren gemaakt. En daarin twijfelde ik eigenlijk niet aan mezelf. Maar die tweede keer, toen dacht ik wel, maar waarom ben ik nu weer weggestuurd? Is het toch dat, wil Radio 2 mij niet? Is er iets anders aan de hand? Zijn er mensen die mij niet willen? Ik ging toen echt overal aan twijfelen. Dus dat is een heel, heel vervelend gevoel.
Heb je dat ook met collega's besproken?
Ja, ik heb het echt wel gevraagd van, what have I done to deserve this? Om maar even in mooie muziektermen te blijven.
Ja.
Gelukkig kreeg ik van collega's alleen maar terug van, hey, maar het ligt echt niet aan jou. Zeker niet. Weet je, twijfel nou niet aan jezelf. Het is gewoon eigenlijk dat, ja, vertiefde systeem. Waar,
je zit in een soort systeem van koehandel.
Ja.
Waarin een paar dieren blijkbaar heel waardevol zijn.
Ja, dat zijn hele dure...
Dure
stieren.
Ja.
Witte koeien. Oude witte koeien.
En als je een soort van kans hebt op zo'n witte koe, om die binnen te halen, dan schuiven alle
kleine kalfjes,
lieve schaapjes, alle zielke schaapjes.
Ja.
Nee, maar dat zo lijkt het toch wel. Van, jouw situatie is niet uitzonderlijk. Het is een soort schuiven bij een Tetris.
Ja, dat is het ook. Ja, er is nu op dit moment natuurlijk ook heel veel aan de hand in Radioland. Dus dat is echt wel het rare van het werken in die wereld, denk ik. Dat je gewoon nooit weet waar je aan toe bent. Het ene moment ben je erbij en het andere moment dan vlieg je er gewoon uit. Dus inderdaad, met het intekenen van de programma's en alle omroepen die daarmee gemoeid zijn. Het is een politiek spel, jongen. Daar kan de Tweede Kamer echt nog...
Ja,
dat is echt serieus hoe dat gaat.
Ja, want het draait allemaal om de luistercijfers. Dat is eigenlijk leidend.
Ja, die zijn leidend. En die zijn ook hilarisch. Want dat zijn, ik weet niet precies hoeveel mensen met een opschrijfboekje en een potlood.
Het opgezocht. Ja, ik heb natuurlijk zelf ook bij Sublime gewerkt. Dus dit was altijd daar een grote bron van frustratie. Want dat was een klein radiostation. Maar dus met alle algoritmes en technieken die we tot de beschikking hebben.
Ja.
Weet de radiowereld zich te beperken tot 7500 Nederlanders die in een radiodagboekje dus aangeven over een periode van een week of per kwartier waar ze naar geluisterd hebben. Dus ze moesten dus zelf onthouden over een week waar ze per kwartier naar geluisterd hebben.
Ja.
Dus dan is het natuurlijk zo dat de grotere radiostations hebben meer marketingbudget.
Ja.
Dus dan zie je veel meer uitingen hangen. Dus soms onthoud je veel meer. Dus dat vul je
dan
in.
Ja.
Dan is Q Music dan weer de grootste. Want 800 mensen hebben ingevuld in hun radiodagboekje.
Dat ze Mattie en Marieke op de A3 hebben zien
precies.
Hangen.
Ja. Nou, en dan gaan die radiobazen geloof ik weer denken van... als we die en die en die binnenhalen, dan hebben we dit aandeel. En dan kunnen we weer door.
Ja, precies wat je zegt. Het is een soort van... Waar zijn ze op gebaseerd? Op mensen die een dagboekje een soort bijna willekeurig invullen. En daar zijn dus de luistercijfers op gebaseerd. En daar komt ook dus alle keuzes worden dus daarop gemaakt. Dus ik snap het ook gewoon niet. Maar...
Ja, want laatst bijvoorbeeld zijn Frank en Eva, die zijn ook weer...
Ja, die zijn weggestuurd.
Weggestuurd,
of in ieder geval, die moesten stoppen.
Zonder dat ze dat zelf wilden. Nu Koen en Sander ook.
Ja. Ja, en Herman Hofman is weggestuurd. Sander Hoogendoorn is weggestuurd. Dat zijn natuurlijk allemaal jonge radiomakers die volgens mij erg leuke radio maken. Maar die ook gewoon geen kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. En er moet waarschijnlijk weer een grote naam worden binnengehaald.
Die al 20 jaar op de radio te horen is.
Ja, ik... Ja, ik weet het.
Ja. Ja,
dus hoe het werkt, die omroeppolitiek, is echt erg bijzonder, zullen we maar zeggen.
Heeft dat je ook troost gegeven? Want wat je zegt, van je gaat ook aan jezelf twijfelen. Nou, gelukkig krijg je veel bevestiging van je collega's. Of van, Sielke, dit ligt niet aan jou. Dit is het systeem waar jij in zit. En, maar ik kan me voorstellen dat dat niet dan zomaar weg is. Dat het ook een soort rouw is.
Ja, zeker. Dat is het ook. Ik vond het wel echt lastig om daar mee om te gaan. Of dat inderdaad... allemaal oké te vinden. En natuurlijk wat je zegt, doordat het systeem gewoon zo ook best wel een beetje op angst is gebaseerd, dat ik daarom hem het wel van dacht, dat moet je ook helemaal niet willen of zo. Dat is toch zo raar.
Ja, en wat ben je toen gaan doen?
Ik ben toen eigenlijk ook maar een beetje gaan proberen te genieten van de tijd die ik had betaald thuis. Het is op vakantie geweest en eigenlijk ook wel redelijk snel weer als freelancer aan de slag gegaan. Omdat ik toch gewoon niet echt stil kan zitten en gewoon graag radio maak. En daar natuurlijk ook wel gewoon over nadenken. En dat je moet het ook even een plekje geven.
Hey, en als je nu terugkijkt op die periode, heb je daar dan ook iets van geleerd? Of... iets wat je mensen kan adviseren als ze maar één keer aan de kant zijn gezet of twee keer door een werkgever. Wat helpt daarin?
Nou, ik denk dat je het vooral even ook maar gewoon moet toelaten. Zeg maar het verdriet en de boosheid, dat oké is of zo. Ik had denk ik daarvoor altijd een beetje de neiging om redelijk fluitend verder te gaan met dingen als iets niet lukt of zo. Maar nu merkte ik wel echt dat het me echt pijn deed. En dat het dat je daar toch even gewoon de tijd voor moet nemen. En ik had een keer iemand die zei van ja, als een relatie dan uitgaat, maar gewoon ook, nou ja, dit voelde ook wel een beetje zo, dat je eigenlijk alle vier de seizoenen nodig hebt om het te verwerken. En dat vond ik wel mooi of zo, omdat je dan dus alle, nou ja, unieke momenten van een jaar even meemaakt alleen, zonder dat werk bijvoorbeeld, of zonder die relatie. En dat het daarna ook allemaal weer, dat het een plekje heeft gekregen, dat het ook klaar is. Dus ik ben daarin echt boos geweest, verdrietig geweest, ook opgelucht geweest. En dus neem daar de tijd voor. En doe dat in ieder geval minstens een jaar.
En je bent ook naar een, nu ben ik de naam weer kwijt, astro...
Ja, ik heb zo'n astro-reading.
Astro-reading.
Ja, dat heb ik, heeft iemand toen voor mij gedaan. Dat was laatst. En dan gaat ze kijken naar, standen van de maan, sterren, wanneer ben je geboren, noem maar op. En ja, ik ben daar niet per se sceptisch of zo. Ik vind het wel heel interessant. Weet je, wie wil nou stiekem niet gewoon zijn sterrenbeeld, of leest dan niet stiekem even zijn horoscoop en wil dan gewoon even weten of het allemaal klopt, ja of nee. Of je bedenkt gewoon dat het klopt. Nou, misschien is dat in dit geval ook wel. Maar wat ik interessant vond, wat zij zei, dat het voor mij belangrijk was om met mijn ecologische footprint, dat ik mijn eigen voetstap zo klein mogelijk wilde houden. Als je snapt wat ik bedoel. Dus dat ik wat dat betreft daarin een voorbeeld wilde zijn. En dat ik daar dus iets mee moest. En dat vond ik heel interessant. En ze zei ook, jij bent een persoon en jij draait op de waardering van anderen. En dat vond ik toen ook wel heel interessant. Omdat ik dacht, wow, oké, weet je wel. Ik heb dus blijkbaar ook heel erg de behoefte dat mensen het leuk vinden wat ik doe en goed vinden wat ik doe. En dus dat je heel erg eigenlijk je eigen lot aan een ander...
Die leg je letterlijk in de handen van...
Ja.
En als iemand het leuk vindt, dan heb jij het leuk. Maar als iemand daar iets anders van vindt, dan ben je de sjaak. Dus
precies.
Je hebt nooit...
Dus toen dacht ik wel van, oh ja, dat is misschien wel waarom het aan mij ook best wel zo erg raakt. Omdat ik het zo belangrijk vind dat ik het dus eigenlijk goed doe bij een ander. Ja. En dat ik dan niet helemaal te horen krijg waarom ik dit niet meer mag doen. Dat dat dan echt mij heel erg pijn doet. Weet je? Dus dat vond ik heel interessant. En dus die ecologische footprint, dat vond ik dan ook wel heel interessant. Omdat ik dat eigenlijk altijd heel belangrijk wel heb gevonden. En dat ik dus nu ook met mijn nieuwe interesse ook wel merk dat ik daarin best wel daarmee bezig ben. Van wat geef je nou door aan de volgende generatie? Welke zooi laat je wel of niet achter voor de volgende generatie? Dus ja, of je daar nou wel of niet iets mee moet met zo'n astro-reading. Voor mij was het toen wel... Nou, dat gaf mij in ieder geval wel weer handvaten om daar dus...
Dat is toch wat telt?
Ja.
Dan telt het eigenlijk ook niet van of je het gelooft of niet. Maar
nee,
het snijdt dus wel hout.
Ja.
Ja. Ja. Want je hebt het over nieuwe interesses. Je doet hele toffe nieuwe dingen.
Ja.
Je bent een de Ayurveda-podcast.
Ja.
Ben je begonnen. Die wordt heel goed beluisterd.
Ja, klopt.
En je gaat zelfs een boek schrijven. Ja, maar wacht, eerste podcast trouwens.
Ja.
Hoe ben je daarop gekomen?
Ik heb toen ik nog een stuk jonger was, werkte ik voor BNN. En daar heb ik toen de tijd Marleen leren kennen. En wij maakten online content voor BNN. Hartstikke leuk. Ik heb altijd met haar contact gehad. Zij kwam toen, dik een jaar geleden, eigenlijk iets langer geleden, kwam zij bij mij op kraamvisite. En toen zei ze, hey, maar jij hebt toch ooit een yogaopleiding gevolgd in India? Heb jij toen ook niet iets met Ayurveda gedaan? En toen zei ik, ja, heb ik wel een beetje wat van meegekregen. Daar hebben ze wel iets over verteld. Niet heel veel. Hoezo dan? Nou, ik ben een opleiding begonnen, zegt ze. En ik weet zeker dat jij dat ook fantastisch zou vinden. En toen ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen. Toen heb ik een cursus gevolgd en nog een cursus. En ja, toen dacht ik wel van, oh ja. Ja, dit klinkt allemaal zo logisch. Het is allemaal zo interessant en tegelijkertijd super logisch wat erin wordt verteld en wordt gedaan. En
ja, want even heel erg even de basis. Want ik ben een, ik wil wel zeggen Ayurveda maagd. Ik weet dat het iets met vuur en pita, weet ik wat heeft te maken. Maar kan je me heel kort even meenemen in wat het is?
Ja, het is eigenlijk een soort gezondheidsleer, zou je kunnen zeggen. Het is echt al meer dan 5000 jaar oud en het vindt zijn oorsprong in India. En het gaat er eigenlijk om dat je dus met bepaalde voeding en leefstijl, dat je daar eigenlijk probeert voor te zorgen dat je zo gezond mogelijk blijft en vooral niet ziek wordt. En als je misschien ziek bent, kun je dan ook aan de hand daarvan kun je wel bepaalde dingen doen om dat, nou, hopelijk iets, hè, om je iets beter te maken. Het is echt niet zo dat ik hier nu de westerse geneeskunde ga uitsluiten.
Nee, dat hoor ik er helemaal niet in.
Nee. Helemaal, want dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar dit is dus heel erg om te zorgen dat je gezond blijft. En dat kan dus aan de hand van bepaalde routines die je op een dag hebt. Dat je dus eet met de seizoenen. Dat je bepaalde voeding beter niet kan eten. En waar ze ook mee werken zijn eigenlijk verschillende types. Dus als jij een bepaald dieet volgt met jouw postuur, met jouw slaapschema, met jouw eetpatroon, met jouw noem maar op. Dat is een dieet wat misschien bij jou past, maar misschien helemaal niet bij jouw buurman of bij een goede vriendin van je. Omdat die nou eenmaal een ander lichaamsbouw heeft, nou eenmaal een andere manier van bewegen heeft. Dus iedereen is anders.
Ja. Wat ben jij voor type?
Mijn constitutie, zoals dat heet, is een kapha pita type.
Oh ja.
Ja, en dus is vaak een combinatie.
Het heeft niks met een pita broodje te maken.
Sorry. Nee, het heeft niks met een pita broodje te maken.
Jammer, ik hou heel erg van pita broodjes.
Nou, mag je voor nu niet meer eten? Dat, nee, geintje natuurlijk. Nee, je hebt dus drie verschillende types, type mensen. En daar wordt dus vanuit daar wordt gekeken van wat past het best bij jou? Wat past het best bij jou? En wat past best bij jou? En dat vind ik zo interessant aan, omdat ik ook wel snap, dat klinkt ook heel logisch, dat een Sonja Bakker dieet, sorry Sonja, dat is natuurlijk niet voor iedereen even geschikt. Iedereen gaat het beste op salades. Weet je, sommige
of
mensen,
eierkoeken.
Of eierkoeken. Want sommige mensen krijgen daar gewoon heel erg opgeblazen buik van. En ja. Dus kijk even eerst naar jezelf en ga dan bedenken, wat past bij mij? Wat heb ik nodig?
Ja.
En daar, vanuit daar, nou ja, werkt Ayurveda. En dat vind ik super interessant.
En dus met die Marleen ben je een podcast hierover begonnen.
Ja, precies. Zij was dus al aan het studeren. En ze zei van, ik denk dat we een podcast moeten beginnen. Want die is er nog niet in het Nederlands. Natuurlijk wel een aantal holistische podcasts waarin Ayurveda ook al voorkomt. Maar nog niet specifiek op dit onderwerp. Dus kijk, ja, als iemand tegen mij zegt, laten we audio gaan maken. Dan denk ik, hey, dat is leuk. Want daar hou ik gewoon van. En ik was wel een beetje sceptisch. Ik dacht, ja, maar Ayurveda, weet je, wie gaat er nou naar luisteren? Nou ja, weet je, als zijn het 200 mensen die we bereiken, dan hebben we het wel voor die 200 mensen gedaan. Dan is het al leuk. Nou, we hebben nu 150.000 downloads.
Nou, hier.
Dus
Ayurveda taking over the world.
Precies. Ja,
pizza dus, by pizza.
Ja, inderdaad. Ja, dat is dus, dat pakt wel best wel oké uit, moet ik zeggen.
Hey, en als je nou eventjes helemaal terugkijkt op deze reis waar we het nu over hebben gehad. Hè? De ontslag 2 keer. Je bent uit de radiowereld deels gestapt. Je bent nu veel met Ayurveda bezig, met een boek. Kan je dan ook terugkijken en denken van nou ja, zo, misschien moest het dan ook zo wezen. Of het heeft me uiteindelijk dan ook wel weer veel gebracht, die pijn.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat sowieso zo'n pijn je eigenlijk altijd wel ergens brengt. En nou ja, voor mij was het op dat moment echt wel even een hele bittere pil die ik moest slikken. Zo 2 keer aan de kant worden gezet. Maar ik weet nu inmiddels dat de smaak bitter erg goed is voor mijn Ayurveda-constitutie.
Als pitta.
Als pitta is bitter een erg goede smaak om dingen te balanceren. Dus ik denk dat het niet voor niets is geweest. En als ik dan op terugkijk, dat ik wel denk, het heeft me ook geleerd om niet mijn geluk en mijn blijdschap in iemands anders handen te leggen. Wat ik dus blijkbaar wel een beetje doe. En ik moet misschien eerder voor mezelf bedenken, wat wil ik nou? Welke keuze wil ik nou eigenlijk maken? En niet, waar maak ik iemand anders blij mee?
Ja, en wanneer ben ik tevreden?
Ja. Ja.
Mooi.
Ja, dus op de vraag of ik tevreden ben. Ja, ik ben eigenlijk wel tevreden.
Oh, wat goed. Hey, bedankt Siel dat je hier wilde komen en je verhaal wilde delen.
Ja, graag gedaan. Ik vond het erg leuk om hier te zijn. En mag ik dan nu zeggen, start jingle.
Yes, voor de laatste keer.
Ja.
Dit was Discomfort Zone, een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Heb jij ook een verhaal over ongemak waarvan je veel hebt geleerd? Mail dan naar discomfort@vbk-audiolab.nl. Benieuwd naar de Ayurveda-podcast en het boek Alles over Ayurveda? Die vind je in de podcastomschrijving van deze aflevering. Je kunt je abonneren op Discomfort Zone via alle bekende podcastplatforms, van Spotify tot Google. En reviews waarderen we zeer. Zo kunnen ook andere mensen deze podcast beter vinden. Discomfort Zone is een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Redactie was in handen van mij, Rachel van der Pol, Maaike Baan en Sophie Lindeman. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en Gijs Vriezen deed sounddesign. Dankjewel voor het luisteren.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.